Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte, 2 Koningen 2, vers 15 tot 25. De te zingen psalmen, psalm 90, vers 7 en psalm 102, vers 16. Het te lezen schriftgedeelte, 2 Koningen 2. Vers 15 tot 25, de zingen psalmen, psalm 90, vers 7 en psalm 102, vers 16. Ik wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart, van geslachten tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen dit samen zijn, deze kerkdienst voortzetten. En dan is de schriftlezing naar 2 Koningen 2. Vanaf vers 15 tot en met 25, 2 Koningen 2, vanaf vers 15 tot en met 25, maar vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe warmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Als nu de kinderen der profeten die tegenover te Jericho waren hem zagen, zo zeiden zij: De geest van Elia rust op Elisa. En ze kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. En ze zeiden tot hem: Zie nu, Er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen, laten toch heen gaan en uw Heer zoeken. Of niet misschien de geest des Heeren hem opgenomen, en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide, zend niet. Maar ze hielden bij hem aan, tot schamens toe, en hij zeide, zend. En zij zonden 50 mannen, die 3 dagen zochten, doch hem niet vonden. Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was, en hij zeide tot hen, heb ik tot u lieden niet gezegd, gaat niet. En de mannen der stad zeiden tot Elisa, zie toch, de woning deze stad is goed, gelijk als mijn heer ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zeide, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in, en zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin en zeide, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond tot op deze dag, naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En hij ging van daar op naar Bethel. Als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad, die bespotten hem en zeiden tot hem, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom. En hij zag hen en vloekte hen in de naam des Heeren. Toen kwamen 2 beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel. En vandaar keerde hij weder naar Samaria.
Gemeente, willen wij zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 90... en daarvan het 7e vers. Wie kent uw toren, wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchtste macht der machten? Leer ons de tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid moog betrachten. Keer weder, Heere, uw gunst, kom ons te sta. Hoe lang zegt uw knechten uw gena? Psalm 90 en daarvan het 7e vers. gemeente, vanmorgen geen makkelijke geschiedenis om te bepreken. 2 Koningen 2, vers 23 tot met 25 is de schriftlezing. Toch ben ik de afgelopen week bij dit gedeelte bepaald. Ik kwam er niet los van. Daarom wil ik toch vanmorgen in uw midden, in jouw midden, over dit gedeelte met de hulp des Heeren nadenken. Uit het leven van Elisa. 2 Koningen 2, vers 23 tot met 25. En hij, Elisa dus, ging vandaar op naar Bethel. Als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad die bespotten hem en zeiden tot hem, kaalkop ga op, kaalkop ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag hen en vloekte hen in de naam des Heeren. Toen kwamen 2 beren uit het woud en verschuurden van dezelve 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij weder naar Samaria. Gemeente, we schrijven boven de preek Elisa te Bethel. In de eerste plaats horen van een geschiedenis die vragen oproept. In de tweede plaats een geschiedenis die herkenbaar kan zijn. In de derde plaats een geschiedenis die ons doet schrikken. Gemeente, ik denk dat als wij vanmorgen over dit gedeelte nadenken, dat we zouden zeggen, is dit nu een passend gedeelte om over te preken? Is dit nu een gedeelte waar nu de Heere in wordt verheerlijkt? Ik kan me zomaar voorstellen dat er heel wat mensen zijn die zeggen, als de Heer een God van liefde is, ach, hoe is dit dan mogelijk? We lezen van kinderen, hoe jong ze zijn, we hopen daar straks over te spreken, kleine jongens. Waarschijnlijk zijn ze toch wel wat ouder geweest dan dat wij op het eerst zouden denken. Maar ze worden toch in Gods woord kleine jongens genoemd die verscheurd worden door 2 beren uit het woud. Gemeente, ik kan me zomaar voorstellen dat er wat mensen zijn die zouden zeggen, zou dit gedeelte maar niet uit het woord van de Heere overslaan. Ik kan mij nog herinneren toen ik het eerste jaar theologie studeerde, dat we op de opleiding ook, dat het ging over Marcion en Tertullianus in de vroege kerk. En Marcion, die had de gedachte dat de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament, dat komt niet overeen. De God van het Nieuwe Testament is een God van liefde en de God van het Oude Testament, al dat bloed dat vergoten wordt, al die straffen, waarvan we zouden zeggen, het is toch bovenmaat. En zo was Marcion genegen om eigenlijk maar een groot deel van het woord buiten haakjes te zetten en daarvan af te doen. En zult hij maar een kleine Bijbel over. Gemeente, als wij aan Elisa gevraagd zouden hebben, Elisa, zou u dit meegemaakt willen hebben? Zou Elisa dit ook niet meegemaakt willen hebben? Een vreselijke geschiedenis waar 42 kinderen sterven voor, naar onze beleving, wel een grote brutaliteit, maar we zouden zeggen, zo'n straf, is dat niet te erg? En Elisa, hebt u daar geen schuld aan? Want we lezen vers 24, en hij zag hen en vloekte hen in de naam des Heren. Hij had toch die vloek over hen afgeroepen. Kende Elisa wel genade? Wist Elisa van de liefde Gods? Was Elisa wel met ontferming, met barmhartigheid bewogen? Heeft de Heer Jezus niet zo heel anders geleerd, dat wie ons op de rechterwang slaat, de andere wang toegekeerd moet worden? Gemeente, we letten eerst maar even op de context. We mogen wel zeggen, het is ook voor de profeet Elisa een diepe beproeving geweest, deze geschiedenis. Dat was overigens al eerder zo dat hij beproefd werd. Het begin van 2 Koningen 2 moest hij afscheid nemen van Elia, zijn leermeester, die hij heeft zien opvaren, opgenomen worden ten hemel, die hij naar zijn beleven niet kon missen. En nu moest hij in diens voetsporen verder gaan. De mantel van Elia, die had hij opgenomen. En de Heer had hem de twee delen van zijn geest van Elia gegeven. Hij wist zich geroepen. Maar toen was Elisa teruggekeerd, eerst naar Jericho, waar de profeten zoon eerder geweest waren, die tegen hem gezegd hadden: weet u niet dat de Heere heden Elia van u zal wegnemen? En dan komt Elisa terug, terwijl de geest van Elia op Elisa rust. En dan komen die profetenzonen bij hem. Ze hebben eerst tegen Elia gezegd: Elia, Elisa, weet u wel dat de Heere Elia van u zal wegnemen? En dan geloven ze niet. Dan geloven ze niet dat Elisa nu de opvolger is geworden van Elia. En dat de Heere hem met zijn geest heeft bekleed. Dan staat er in vers 16. We zijn bij u, nu zijn er bij uw knechten 50 dappere mannen. Laat ze toch heen gaan in de bergen. Of er niet ergens Elia nog te vinden is. En dan staat er vers 17. Ze hielden bij hen aan tot schamens toe. Het is een beschamende vertoning. Wat een beproeving voor Elisa. De profetenzonen erkennen hem aanvankelijk niet als de opvolger van Elia, als de profeet des Heren. O gemeente, zo moeten wij zeggen dat Elisa beproefd werd. Daarna lezen wij van het wonder, het kwade water, het bittere water. Wat dan het eerste wonder dat Elisa mag verrichten, wat dan gezond mag worden, wat dan ook beter mag worden, zodat er ook vruchtbaarheid mag komen. Het water werd gezond. En dan gaat hij van Jericho naar Bethel. We lezen in het begin van 2 Koningen 2. Ook daar waren de profetenzonen. Die hadden tegen hem gezegd in vers 3. Weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? Zij had dat ook gezegd. Dat was het laatste geweest. En Elisa had hen geantwoord: ik weet het ook wel. Zwijgt gij stil? En toen Elisa erop had aangesproken om daar te blijven, toen was toch Elisa met Elia meegegaan. En nu is daar een nieuwe ontmoeting. Hij komt daar in Bethel. Gemeente Bethel. Een bijzondere plaats, niet alleen dat daar de profetenzonen ook wonen, die zich voorbereiden op het ambt van profeet. Maar ook een bijzondere plaats als we denken dat Abraham daar eens voor de Heer heeft geofferd, een altaar gebouwd. Die bijzondere plaats waar eens ook Jacob een droom heeft gehad. Bethel, een plaats waar de Heer kennelijk aanwezig geweest is, waar de Heer zijn wonderen heeft vertoond. Maar gemeente, Bethel is niet meer wat het vroeger was. In Bethel stond een van die afgodsbeelden, door Jerobeam daar geplaatst. Vroeger een centrum van godsdienstigheid, zo las ik ergens van week. Maar nu een centrum van goddeloosheid. Wat een waarschuwing. Ik realiseerde me ook, toen ik het ook voorbereidde, ook op dit gebouw staat de naam Bethel. En wat is dat geen enkele garantie, gemeente. Wat is dat geen enkele garantie dat de Heer niet zou kunnen wijken. En dat de mens niet in het middel komt te staan van zijn eigen godsdienst. Wat daar gebeurde, kan ook nu gebeuren. Zoals het ook al gebeurd kan zijn, ook in vele gemeenten. Waar vroeger het woord Gods gebracht werd. Dat kerkgebouwen moesten sluiten of misschien nog wel als kerkgebouw functioneren. Maar de Heere geweken is. Zo kan het ook onder ons gebeuren. Wat een waarschuwing. Bethel werd in de dagen van Elisa door de profeten Bet-Aven genoemd. Een huis der ijdelheid. Het huis Gods. Een huis der ijdelheid geworden. Waar te vergeefs de naam van de Heere werd aangeroepen. Waar de naam van de Heere werd vergeten. Bethel eens aan Gods eer gewijd. Maar nu een plaats van leugen en van bedrog geworden. Van afgoderij. Een plaats waar het bloed van het offer niet meer nodig is. Een plaats waar de wet niet meer klinkt. Een plaats waar de mens nog alleszins godsdienstig is. Waar de mens in het middelpunt komt te staan. Een plaats waar alles geoorloofd is. En waarover zonde en genade niet wordt gesproken. En waar het ontzag voor het heilige ontbreekt. We moeten wel aannemen, las ik ook in een van de commentaren, dat wat nu gebeurde met Elisa, dat hij wordt uitgescholden, uitgejouwd door die jongens, dat dat al veel eerder gebeurd was met die profetenzonen. Dat er al sprake was van een zeer antistemming tegen Elia, Elisa, de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Het ontzag voor het heilig ontbrak. En de prediking van de godsgezanten werden niet verdragen. Het woord dat een mens veroordeelt en vrijspreekt. Wat spreekt van bekering en van vergeving. Van wet en evangelie. Van oordeel en genade. O, daar wil een mens niet aan. Gemeente, daar wil ik ook niet aan. Daar wilt u en wil jij ook niet aan. De mens wil zelf in het middelpunt staan. En niet de Heere. De prediking die door heel het woord heen klinkt. Dat we zondaar zijn voor God en dat we zondaar voor God moeten worden. Dat de vergeving nodig is. Door het bloed van het offer. En dat de Heere gediend en gevreesd moet worden in ons leven, opdat ons leven zijn levend dankoffer tot eer van zijn naam. Daar wil een mens niet van weten. Ook niet in Vriezenveen. En ook niet in Bethel. En waar niet overtroond van deze aarde. De mens wil het behoud van zijn vleeselijke godsdienst zalig worden. Wat is er genade voor nodig, gemeente, om het verlies van eigen gerechtigheid te leven van Christus borggerechtigheid. De prediking van Elia en Elisa was ten diepste de prediking die door heel het woord heen klinkt. Dat wij met verlies van ons eigen leven de Heere moeten gaan toebehoren. En de Heere moeten dienen en vrezen. Het is wel goed om deze zaken te noemen. Want dan voelen we ook aan dat Elisa hier niet handelde, we zouden zeggen omdat hij zelf in zijn vlees getroffen was, omdat hij zelf diep beledigd was. Nee, het ging in deze geschiedenis om de naam en de eer van God. Een geschiedenis die vragen oproept, ja zeker. Maar gemeente toch ook, waarbij we moeten zeggen, Elisa handelde in de naam des Heren, staat ook in vers 24. Hij vloekte hen in de naam des Heren. Wee ons, als het ons op onze naam te doen is. Maar gezegend diegene die in de naam des Heren mag komen. In de naam des Heren, zegt ook de psalmdichter, heb ik ze verhouden. Daar ging het om. Gemeente, dan het tweede punt, een geschiedenis die ook herkenbaar zal zijn. De straten van Bethel is het bekend geworden dat Elisa gekomen is naar de profetenzoon. Ik noemde het al. Waarschijnlijk werden die profetenzonen al geplaagd. Werden ze al geminacht. En er wordt wel verondersteld, gemeente, dat die jongens niet zomaar uit eigen beweging hebben gehandeld. Ik las zelfs in een van de commentaren, ik meen bij Matthew Henry, dat hij zegt, mogelijk heeft zelfs het stadsbestuur van Bethel een rol gespeeld. En dat deze jongens gebruikt zijn met goedkeuring van de stad om de profetenzoon en om Elisa te bespotten, belachelijk te maken en kenbaar te maken dat hij in Bethel niet welkom is. Ja, gemeente, dat zou kunnen. Van de week hoorden wij van het aangrijpende bericht, hè, dat ook iemand die zich in Rusland ook zich stelde tegenover het Kremlin en tegenover president Poetin, dat hij waarschijnlijk vergiftigd is. De naam Navalny, je hebt hem wel gehoord. En hoe kan het ook zijn ook dat andere mensen betrokken zouden kunnen worden. We hebben daar geen zekerheid over. Om mensen het zwijgen op te leggen. En om mensen monddood te maken en uit de weg te ruimen. Wat kan dat gebeuren? Wat kan geweld een plaats hebben? Overigens, ook in ons eigen land hoorden wij, ook van politici die bedreigd werden, ook de afgelopen week. De zaken die toen speelden, die spelen ook nu. En wat nu speelt, speelde ook toen. De eerbied voor een mens is er niet. Gemeente, dan zou je verwachten eerbied voor het woord. En voor de God van het woord. En voor de predikers van het woord. En voor de profeten, de godsgezanten die in zijn naam komen. Dat zouden we toch wel verwachten. Maar nee, ook dat is er niet. Waarschijnlijk, en zo zijn ook bijna alle commentaren er wel over eens, zijn deze jongens misschien wel door de overheid van de stad opgestookt tegen Elisa. In elk geval komt naar voren wat ze van huis uit hebben meegekregen. Daarom worden ook in de kinderen hun ouders zo zwaar gestraft. Hoe is er thuis gesproken over Elia en over de God van Elia. Over die profetenzonen, over Elisa. Gemeente, u moet maar denken. Dat het onderwijs, het personeel op de middelbare scholen wel aanvoelt hoe er thuis over scholen, over de leraren wordt gesproken. Je moet maar ook rekenen dat de catechiseerleermeesters, wie dat ook is, wel zo'n beetje aanvoelen, dat heb je zo door, welke plaats in de huis het woord van God heeft. En of er nou liefde is voor de Heer en zijn dienst. Dat merk je al in de wijze waarop je tegemoet wordt getreden. En nu moeten we bedenken, het worden wel kleine jongens genoemd. Maar waarschijnlijk waren het toch wel jongens al, die al de tienerleeftijd bereikt hadden. Het waren geen kleuters meer. Het waren waarschijnlijk wel jongens wel van 13, 14 jaar. En daarom ook wordt hun zonde hen ook persoonlijk toegerekend. Is wel eens de vraag ook gesteld, ook door synoden in vroeger eeuwen, vanaf welk moment staat een jongere voor zichzelf? In het geval bijvoorbeeld dat de kinderdoop in de kinderjaren niet bediend is, vanaf welk moment moet een jongere zelf het jawoord geven? En tot op welk moment moeten de ouders nog het jawoord geven? En dan is dat toch wel de leeftijd. Al is men nog niet volwassen, al moeten we ook bedenken, vroeger was men vroeger volwassen. Veel vroeger. Dan onze dagen. Maar deze jongens zijn wel verantwoordelijk. Al zijn ze dat mogelijk opgestookt voor hun eigen gedrag. En hij ging van daar op naar Bethel. Als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad. Dat waren dus nog wel jongeren, maar geen kleine kinderen meer. Die bespotten hem en zeiden tot hem: kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Ze lopen om hem heen, ze springen om hem heen. Oh, ze lopen voor hem en achter hem. En ze beledigen hem. Ga op. Ga weg. Kaalkop. Gemeente, waarschijnlijk was Elisa kaal. Al was zij 35 jaar ongeveer. Hoewel ik ook ergens las dat ook mogelijk is geweest dat hij een hoofdbedekking droeg. Maar waarom nu dat woord kaalkop? Wat is daar nu de diepe betekenis van? Wel, wie waren nu degene in Israël die het meest kaal werden? We moeten bedenken dat in die dagen, zo las ik ergens, onder Israël de kaalheid veel minder voorkwam dan in onze dagen onder de mensen. Kaalheid Dat ook alles vaak te maken met melaatsheid. De melaats. Die huidziekte had. En een van de gevolgen van die ziekte was ook dat de hoofdhuid werd aangetast. En er kaalheid optrad. En de melaatse, dat werd ook altijd gezien als een zonde. Als een straf op de zonde. Voelt u wat hier aan de hand is? Dat Elisa wordt bestempeld als een goddeloze. In hun goddeloosheid bestempelen ze Elisa als een goddeloze. Als een bestrafte door de Here. Als een onreine. En de kinderen weten wel, een melaatse die mocht in de gemeenschap niet blijven. Een melaatse die moest buiten de stad, die moest buiten het dorp. Daar was de afzondering voor. Een melaatse moest het roepen. Als iemand bij hem of haar in de buurt kwam. Melaatse, melaatse, onrein. Gaat weg van mij. Heb geen gemeenschap. Een melaatse mocht ook niet in het huis des Heren komen. O Elisa, u, die misschien wel de kwaal van melaatse hebt, wat bent u? Wat doet u, Heer? U bent een van God gevloekte. Zou u in Gods huis, Bethel, huis van God? Maar het is wel een eigen gemaakte, een eigen getransformeerde God. Zou u hier komen? Zou u tot ons spreken? U kunt met ons geen gemeenschap hebben. U bent een verworpene. Zou u tot ons moeten spreken? O, ga het heen. Zorg dat u wegkomt. Niet alleen wordt er gespot. We zouden zeggen met zijn lichaam. Hoe hij er aan de buitenkant uitziet. Maar er wordt ook een oordeel geveld. Gemeente, hoe is het mogelijk dat mensen die in goddeloosheid leven, als het erop aankomt, over Gods kinderen, over Gods knechten soms nog, een oordeel durven te vellen? Weet u wie dat ook deed? Ik denk bijvoorbeeld aan Rabsakee. Hij die zei tegen het gezantschap van Hizkia, zei tegen hen: wat denkt u dat Elisa u zal bedriegen? Wij zijn gezonden door God. En zou u dan denken dat Elisa's God u zal helpen? Zie eens hoe wij de overwinning behaald hebben. Gemeente, wat is het aangrijpend. Een oordeel geveld over de knecht des Heren. Kaalkop, ga op. We kunnen het ook anders vertalen. Kaalkop, ga op. Kaalkop, vaar op. Denk eens niet terug aan Elia. Hebben ze ongetwijfeld gehoord wat er gebeurd is. Hoe Elia is opgevaren ten hemel van voor de ogen van Elisa. En het gerucht heeft zich wel verspreid. Wat er gebeurd is. Ze hebben er een Bethel van gehoord en ze spotten ermee. Zoals u, geestelijke leidsman, is opgevaren, is weggegaan, zou het waar zijn? Ze spotten ermee. Vaart u ook maar op. Hebt u ook een wagen tot uw beschikking om ten hemel te varen? Zoals eens de Filistijnen zouden spotten met Simson als hij blind is. We hebben gespot met Simson toen hij blind was. Zo wordt er ook gespot met Elisa. Maar gemeente, is Elisa dan niet een type van de Heer Jezus? Toen ik dat las, dat we ook zouden moeten denken aan het opvaren ten hemel van Elia waar ze aan verwijzen. Toen moest ik denken aan de Heer Jezus. Die aan het kruis hout uitriep. Eli, Eli, lama. Sabachthani, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij roept, zo spot aan het kruis. Hij roept, Elia, laat ons zien dat hij komt om hem te verlossen. En ze spotten tegen de Heer Jezus, die gij de Zoon God zijt. Kom af van het kruis. Toon maar, o wie u bent. Gemeente, wat een les. En wat een les ook voor de ouders. Hoe spreken wij over de Heer en zijn dienst? Ouders, uw kinderen voelen wel aan. Of u de Heer lief hebt. En of er een nauw leven is. Of er een grote achting is. Voor de Heer en zijn dienst. En dat komt in alles tot uitdrukking. Maar uw kinderen merken het ook. Als die liefde ontbreekt. Daar komt altijd openbaar. En zie eens wat er moet komen van deze kinderen. Nee, zij worden voor hun eigen zonden gestraft. En toch moet ook zeggen, de zonden der vaderen worden bezocht aan de kinderen. Wat de ouders doen en wat de ouders hebben voorgeleefd, wat de ouders hebben uitgeleefd. Dat heeft zijn gevolgen gehad, zijn grote gevolgen voor het nageslacht. Hoe spreken wij over de dienst des Heren? Mag het zijn, hoe lief heb ik uw wet? Zoals we betrachten de ganse dag, dan hebben we de dag van God lief. Dan hebben we zijn woord lief. Dan hebben we zijn dienst lief. Maar dan is het ook onmogelijk. Ook dat wij... In deze tijd had in de consortie ook even over. Als we in de gezondheid nog hebben en kunnen opgaan naar Gods huis. Dat we niet het verlangen zouden kennen om op te gaan naar Gods huis. Dan moet natuurlijk wel de gezondheid het toelaten. En dan moeten we ook daarin ook wel met elkaar de zorg in betrachten. Dat is de andere kant. Maar dan is er mijn liefde. Liefde tot Gods dag en tot zijn huis. Gemeente, we horen in de derde plaats een geschiedenis die ons doet schrikken. Als dat gebeurd is, dan lees je vers 24. En hij keerde zich achterom. En hij zag hen en vloekte hen in de naam des Heren. We zouden kunnen denken, Elisa, man, moet het zo. Elisa, man. Ze zijn nog jong. Elisa, man, zou je niet met liefde moeten behandelen, terecht moeten wijzen? Zou je niet hun ouders moeten aanspreken? Zou je het niet bij de Heren moeten brengen? In plaats van zo te stondhanden, ik bedoel er dit mee. Het lijkt er zo sterk op dat Elisa vanuit, we zouden zeggen uit wrok, omdat hij geraakt weet. Zich beledigd voelt, is zijn eer aangetast dat hij daarom heeft gehandeld. Is dat zo? Het zou zo zijn als ze stond en hij zag hen en vloekte hen, maar er staat achter. En hij zag hen. En hij vloekte hen in de naam des Heren. De kanttekenaren merk op bij de uitdrukking in de naam des Heren. Dat het in de eerste plaats is in opdracht van de Heer. Met de last van de Heer. Elisa heeft dat gevoeld. Dat hij hier spreekt in de naam van de Heer. De kanttekenaren merken ook op dat het is met de hulp des Heer. Elisa voelt wel aan. Als ik vloek. Ik kan wel vloeken, maar dan zal mijn vloek tot mijzelf terugkeren. Dan zal de Heer het oordeel moeten vellen. Anders zal dat oordeel zich nooit voltrekken. In de naam des Heren betekent ook tot eer van de Heren. Dus dat is in opdracht, in zijn naam, met zijn hulp. Als de Heer het oordeel niet voltrekt, het zal niet gebeuren. En tot zijn eer. Hier gaat het om. De eer van God. Hier gaat het om de wil des Heren. Gemeente ambtsdrager mag wel heel voorzichtig zijn. Om zomaar wat te zeggen. maar wel heel voorzichtig zijn om zomaar een oordeel uit te spreken op eigen gezag. Onze woorden mogen wel weiniger zijn als het daarom gaat. We moeten altijd spreken in de naam van de Heere, alzo spreekt de Heere. Dat we er van onszelf aan toevoegen, ook wat we er van onszelf aan afdoen, dat zal altijd op onszelf terugkeren. Maar hier spreekt Elia in de naam van God. Zijn naam. Zijn eer. Gemeente, ik denk dat Elisa het ook aan zijn hart is gegaan. Als we zien dat iemand moet sterven, als we bedenken wat dan de afloop is geworden voor deze kinderen. Want het waren het dan uiteindelijk toch nog wel. De eeuwigheid naakte. En dan in de eeuwige pijn. De levensboom omraakt op zo'n jonge leeftijd. En dan eeuwigheid geworden. Jongeren, de Heere leert ons in dit gedeelte dat we ook jong kunnen sterven. En de Heer leert ons in dit gedeelte dat we kunnen sterven. Alleen maar al op grond van een uitlating dat we doen. Die hoeft nog niet eens een ongeluk te krijgen. We kunnen zo worden weggenomen. Toen ik een jaar predikant was. Op een vrijdagmorgen werd ik geroepen. Bij een 23-jarige. Die niet meer wakker werd. In haar slaap gestorven. En er mocht, de maanden ervoor was nog catechisatie geweest, er mocht hoop voor haar zijn. Er mocht hoop voor haar zijn. Maar zo kan het zijn. In diezelfde tijd. Als een jongen in Waddinxveen, het buurdorp, bij Moordrecht. En hij kreeg in zijn slaap een epilepsieaanval. Een maand later. En hij stierf. En er mocht hoop voor die jongen zijn. Maar zo kan het wel zijn. De sterkste is enkel ijdelheid. We hebben dat de afgelopen weken wel gehoord. De jongeren onvoorzichtig. Ja, dat is zo. Vergis je maar niet. Ook jij kunt sterven. Zelfs ook door dit dodelijke virus wat nu rondgaat. We kunnen allemaal sterven zijn voor de Heer. Allemaal even oud. Wat een waarschuwing. En wat zou het erg zijn, ouderen. Als door uw slordigheid in de opvoeding. Als door uw uitlatingen. U medeschuldigen. Aan de eeuwen ondergaan van uw kind. Omdat u niet de Heer hebt liefgehad. En gediend en gevreesd. Dat zou erg zijn. O, dwaal niet. Want de prediking gaat ervan uit. God laat niet met zijn spotten de plek waar eens Abraham. De Heer een altaar bouwde. Waar eens de Heer aan Jacob. Tot zijn grote troost. In een droom zich bekend maken op die plek. Voltrekt zich ook het godsgericht. Er komen twee beren uit het woud. En hij vloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen twee beren uit het woud. En verscheurden van dezelfde 42 kinderen. 42 kinderen. Van de week was ik zo naar het aantal catechisanten aan het kijken. Tot de 12 jaar, ik schatte zo'n kleine 334. De leeftijd van 12 tot met 18. Ongeveer eenzelfde aantal. En boven de 18 zullen het er nog wat minder zijn, denk ik. 42. We kunnen ons voorstellen, zouden er zoveel kinderen vanmorgen in de kerk zijn. 42 kinderen. Wat is dat diep aangrijpend. En toch. De wil des Heren, de Heren laat niet met zich spotten. Kinderen, dat je maar de Heren jong mag zoeken. Dat je maar jong mag vragen dat de Heer je een nieuw hartje geeft. Dat is niet zo makkelijk uit te leggen. Maar wat is nou een nieuw hart? Dat je nou moet gaan schrikken. Dat je tot zulke zonden in staat bent als je in staat bent. Dat je gaat zien, daar moet God je de ogen voor openen. Dat je al zoveel zonden hebt begaan, dat nou wat die kinderen toen moesten meemaken, dat wij dat ook verdiend hebben. Maar dat je nou, dat hoort ook bij een nieuw hart, want dat is nog geen nieuw hart. Dat je nou mag vragen, Heer Jezus, wilt u in mijn hart wonen? Wilt u mijn schuld en zonde vergeven? En wilt u mij maken tot een schaapje behorend bij die kudde? En wilt u mij leiden? En wilt u mij bewaren voor de zonde? Want ik zal altijd afdwalen. En wilt u mij regeren door uw woord en geest, dat ik u de Heere mag dienen, mag vrezen? Ja, gemeente, ik geloof ook dat er ook in Vriezenveen mogen zijn. Kinderen. Soms merk ik het op catechisatie al. Hoe er over de Heer en zijn woord wordt gesproken. Dat er toch iets van een liefde in mag doorklinken. Dat mag er ook zijn. De Heer wil jong werken. O gemeente, dat we niet zouden denken dat de Heer lust heeft tot toren. Later zal de Heer Jezus zeggen, laat de kinderkunst tot mij komen en verhindert ze niet. Want de zulk is het koninkrijk der hemel. Maar het is wel een prediking. Wat hier gebeurt, al in de dagen van Elisa, dat zal straks gebeuren met 10 stamrijken als het wordt weggevoerd naar Assyrië. En met de 2 stamrijken als het weggevoerd wordt naar Babel, omdat ze de Heer en zijn woord veracht hebben. Daarom verachten ze ook de profeet. Omdat ze de Heer en zijn woord veracht hebben. Omdat ze niet wilden buigen. En later, als God zijn zoon zal zijn, die allerhoogste profetenleraar, Jezus Christus, die ook als het zal komen op als het lam, God als de enige hoge priester het offer te brengen. Om nu de koning te zijn, de koning der koningen, de Heer der Heren, ook dan en zelfs dan, zullen ze hem bespotten. Wat Elisa hier meemaakt, dat is maar een klein voorspel wat er gebeurt straks op de Goede Vrijdag. Als het klinkt, kruist hem, kruist hem, kruist hem. Dat zit hier in het hart. Hij is gekomen tot het zijn. En de zijn hebben hem niet aangenomen. Hij was in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Hoe kunnen we bezwaar tegen hem maken? Die sprak over de kinderen die ze tot hem moesten brengen. En die sprak, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijken hen, haar kieken. Die zelfs aan het kruishout heeft gebeden. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En toch, gemeente, is daar geen verschil tussen Elisa en zijn optreden en de Heer Jezus. Want o, hoe zal het zijn als we zullen sterven als een spotter, als een veracht. Dan staat in Jesaja 11 dat hij met de adem van zijn lippen de goddelozen zal verdoemen. Dan zal het klinken, gij hebt niet gewild dat de koning over u zou zijn. Wat zal het zijn als op de dag van de wederkomst al de spotters met hun kinderen voor hem moeten buigen. En niet weten waar ze kruipen moeten. En zullen zeggen, heuvelen valt op ons. Bergen bedekt ons. Zien we dat? Dat dat een lijn is door de schrift. De Heer is barmhartig en genadig. Hij is groot voor hoe de tieren heen. Hij doet ons niet naar onze zonden. En vanmorgen mag het nog klinken, er is nog vergeving voor een spotter, voor een tegenstander van de Heer. En toch de Heer laat niet met zich spotten. Hij is heilig en rechtvaardig. Dat wordt ook beleefd. Dat de Heer zijn genade schenkt door het oordeel heen. U kent die uitdrukking wel uit het Jesaja-boek. Sion zal door recht verlost worden en de wederkeren door gerechtigheid. Als de Heer ons een nieuw hart geeft, dan gaan we zien. Ik ben dat oordeel. Ik ben uw gramschap. Dubbelwaardig. O, moet u het al zeggen, Heer, dat heb ik nou verdiend. Moet je dat al zeggen, Heer, dat heb ik verdiend. Maar ik mag het nog in het heden der genade zijn. Ik mag het nog in leven zijn. Uw woord mag nog klinken. U hebt nog niet gedaan naar mijn zon. En nog geen lust gehad in mijn dood. O God, wees mij dan de zondaar nog genadig. O gemeente. Daar is nog behoud. Dat mag nog gepreekt worden. En wie dan verloren gaat, ach, die moet het zeggen. Het is naar recht. Niet voor de Heere willen buigen. Niet Elisa bespot, maar de God van Elisa bespot. Maar wie mag buigen en wie tot hem mag wederkeren, die zal nog behouden worden. En hij ging vandaar naar de berg Karmel. Ja, een betekenisvolle plaats, waar de Heer eens het vuur van de hemel had doen neerdalen. Waar het offer van de God van Israël was ontbrand, waar Elia had gestaan. Waar ook eens in die omgeving de Baalpriesters waren gedood. Ziet u hoe de lijn loopt door heel de schrift heen. Wat deed hij daar bij de berg Karmel? Die berg die hem ook herinnerde aan zijn geestelijke vader Elia. Wel, hij was daar in de afzondering. Om daar de daden van de Heer te overdenken. Om het aangezicht van de Heer te zoeken in gebed. Om zich zo verder voor te bereiden. Op die taak die Elisa zal wachten. Elisa als een type van de Heer Jezus in zijn oordeel. Maar vanmorgen mag het ook klinken in zijn genade. Hij is langmoedig. Hij is groot van goede tieren heen. De zondaar die met een hartelijk berouw het verlies van eigen leven, die met een lust om met de zon te breken, al kunt het zelf niet, aan zijn gezegende voeten, niet aan Elisa's voeten, maar aan de voeten van de Heer Jezus, terecht mag komen, o gemeente. Maar langzamerhand naar het einde toe. Maar zijn we reeds geborgen? Zijn we reeds ontroond? Zijn we reeds van koning gewisseld? Zijn we niet meer zelf? Is hij het al geworden? Mogen hem gevonden worden? Mag hij leven en wonen in uw hart, o, dat we geen rust zouden kennen, voordat we mogen weten dat de Heere in ons hart zal wonen. Geef mij Jezus, of ik sterf. Buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, schenk me dat geloof. Wil u zelf aan mij openbaren, o, houd dan toch bij de Heere aan. Amen. Gemeente, willen wij dan zingen van Psalm 102, vers 16. Uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. 102, vers 16. Ja, gemeente, gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God de Heer en ontvangt zijn zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.